Wij verzoeken de gemeente om te zingen uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij hebt mijn hoofd omhoog en doet me gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchtloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn Heer en hoorde mijn gebeden. Tweede vers van Psalm 3. Samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. De Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige, vlekkeloze, reine ogen als wij het ondervinden om tot u te naderen en onze onreine lippen te openen tot u dat heilige wezen. Dat wij die lage plaats mochten innemen in het stof van ootmoed, die plaats in onze onwaardigheid, rechteloosheid, maar aan de andere zijde, om in die ware afhankelijkheid onze noden voor uw aangezicht te mogen neerleggen, om u toch niet te kunnen missen en te mogen benodigen, om u heiliglijk lastig te vallen, en dat in die verse en levende weg van het bloed des lams, die weg die gij zelf geopend hebt en in uw woord hebt verklaard, maar zou u hem ook in onze harten willen verklaren, opdat wij door die weg verwaardigd mochten worden tot u te vluchten, en wil daartoe, o dierbare Heilige Geest, in ons dan zuchten met die onuitsprekelijke verzuchtingen. Wij zijn samengekomen aan de plaats des gebeds. Wij zijn weer geschaard rondom dat woord, wat zo dierbaar is en wat zo eeuwig zeker is, en wat slecht en wijsheid komt te leren. Het behagen, Heere, om door dat woord nog wonderen te willen doen, om het niet alleen te laten prediken, maar om het ook te bekrachtigen door uw geest, opdat het ook mocht leiden tot waarachtige bekering des harten, van jong en oud, van klein en groot, want eenmaal zal het eeuwigheid worden. En Heere, dan moeten we tussen wie gaan graf, van koning veranderen. En om van koning te veranderen moeten we van dood levend gemaakt worden. Die waarachtige wedergeboorte kan toch niet gemist worden. Wil het wel met ons zijn, en nu hebben we daar geen recht op. Maar we smeken daarom. Of gij uit genade dat in onze harten wil werken. Heer, in de harten van onze kinderen, zittend onder het woord, is het ook voor u niet te wonderlijk om ze een nieuw hart te geven. Maar ook de rijpere jeugd, ach, Heere, wil gij ze nog trekken. Wil in die harten eens werken. Dat wonder dat hetgeen wat een lust is van nature, dat dat een last zou mogen worden. En wat nu een last is, dat altijd een lust mocht worden. Dat u de eerste en de hoogste plaats zou innemen in de harten van ons opkomend geslacht. Heere, gedenk daartoe die jongens en meisjes waar de wereld zo aan trekt. Maar o, dat gij nog eens trekken wilde als de Almachtige. U zijt niet verplicht, want u kunt ons rechtvaardiglijk laten gaan in de keuze van ons hart. En dat is ook in de modder der zonde weg laten zinken, Heere, zelfs tot in eeuwigheid. Maar nu dat goddelijke houdt, en dat het eens door uw geest inwendig werd en gewerkt wat er in het woord staat. Mijn zoon, geef mij uw hart. De Heere, gedenk u ook aan degenen die zijn in de kracht van het leven. We zijn geneigd om de pinnen vast in te slaan. Maar zou u de genade willen geven om wat u getuigt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al die andere dingen, ze zullen u worden toegeworpen, om dat te beoefenen. Om dat te leren, o Heere, verleen het nog. En als we oud geworden zijn en nog onbekeerd, dan is het nog het heden. Dan is voor u ook niet te wonderlijk om de oudste der gemeente zalig te maken. Zo bevelen we ons u den Heere aan, ook zoals we hier voor uw aangezicht vertoeven. Maar ook die met ons meeluisteren. Bekeer wat onbekeerd is, maar versterk ook wat uw hand gewrocht heeft. Ach Heere, er kunnen zoveel van uw verborgenheden zijn in het leven van uw gunstgenoten. Er kunnen zoveel van die razers zijn die ze niet op kunnen lossen. Ach, gedenk aan uw volk. Zou u vanmorgen nog onderwijs willen geven? En het zij, en dat het ontdekkend was. Het zij ontgrondend, het zij bemoedigend. Het zij vertroostend of bevestigend, ach, u kent de legering des harten. U weet zo goed, Heere, wat dat volk nodig heeft, beter dan dat ze het zelf weten. Beter dan dat wij het weten. En daarom, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Die harte kenner en nierenproever zijt. En dan als dat volk zo'n bestreden wordt dat het werk geen waarheid is. Wat er in hun binnenste omgaat dat het maar is. Uit de algemene overtuiging des geestes. Als er een volk bevreesd is, Heere, dat ze zich bedriegen zullen nog. Als u nu door dat woord hetgeen wat van binnen geschiet is bevestigen wil. Wat zouden ze toch een goede uur ontvangen. En nu hebt u in uw woord beloofd, ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Denk u nog eens aan dat woord. En mag dat ook in deze uren dan nog eens vervuld worden. Heere, zou u het zeggen en u doen spreken en u bestendig maken. Al dat volk wat zo geslingerd wordt, geef ze eens wat vastigheid. Oefen ze eens in die weg, Heere, waarin de vastigheid en verkregen wordt. Kon het zijn als alles afgebroken wordt. En dat volk dat gaat over de wereld. Ongelukkig. Ellendig. Onbekeerd. God kwijt. Tegen het lieve wezen gezondigd heeft. Het niet meer te kunnen verbeteren. Het niet meer over te kunnen doen. Al dan weten ze niet waar ze het zoeken moeten. Dan vluchten ze soms van kamer in kamer. En ze vinden maar nergens rust. Maar kon het zijn, wil die weg nog eens ontsluiten. Waar in de zielen rust verkregen kan worden. Want al uw getuigt er toch ook van in het woord komt. Er was op mij al aan die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Nu dan, Heere, dat kunt u alleen. En we zijn zo afhankelijk. En mogen we vragen. Of u aan dat volk gedenken wil. En of u die enige naam die onder de hemel gegeven is. Meer en meer in hun leven wil openbaren. Opdat ze gefundeerd zouden mogen worden op dat enige fundament. En dat die enige naam ter zaligheid gekend maar ook benodigd zou worden. Oh, dan is er in u zo'n volheid. Zo'n dierbare borg en middelaar. Die tevens de bruidegom zijt. En van uw bruidskerk, dan is u in u alles te vinden wat dat volk nodig heeft. Gedenk des ontfermens, verblijd nog door uw godsdaden. Wil u nog eens vertonen aan dat volk, opdat zij met het oog des geloofs u nog een mochten aanschouwen en de ogen nog eens zalig zouden zijn van het zien. Want ach, u zijt zo begeerlijk. En dat in het leven van een arm volk. U zijt zo begeerlijk, Heere, de bruidskerk getuigt ervan. Gij zijt de schoonste aller mensen kinderen. Genade is in uw lippen uitgestort. Ach, daal zo nog eens neder in ons midden. En de bruid getuigt er van mijn liefste is blank. En hij is rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En nu het wonder. Dat al die zonden en ongerechtigheden van onze zijde. En die in de weg staan. Dat die nu door dat bloed uitgewist worden wat u gestort hebt. Maar moet toegepast worden gedenk. Nu het wonder te ervaren dat de toren Gods. Die wij opgewekt hebben en nog opwekken door al onze zonden met gedachten, woorden en werken. Maar en dat nu die toren is geblust en die gramschap gestild. in die offerande van u. In dat diepe onpeilbare lijden en sterven van u, o gezegende des vaders. God bevredigd. Wie zal het ooit kunnen vatten? Maar het mag toch ervaren worden. Als u het toepast en door het geloof mag die kerk zich in u kwijt, in u verliezen. En kon het zijn, Heere, dat we u ook en zouden benodigen in het dagelijkse tijdelijke doorleven van dag tot dag en naar ziel en naar lichaam beide. Ach, dan getuigt een Johannes ervan en het geldt ook voor dat volk in de nadere oefeningen, ook in de weg van heiligmaking, kinderkens. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, die rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. O Heere, om dan nu daar terecht te mogen komen, waar ge altijd bezig zijt, aan de rechterhand uw vaders om voor dat volk te bidden. Ach, ontferm u over ons. Verzoen het al onze ongerechtigheden. Gedenkend, Heer, aan al wat rouwdragend is de eenzamen. U kent ze, u heet wat er in het hart omgaat. Er kan in de eenzaamheid zo'n diepe rouw doorleefd worden. Maar zou u balsem in die wonden willen gieten? Ondersteun ze toch zoals u het alleen maar kan. Doet het ervaren, Heere, dat u niet alleen wil zijn. Een richter en een man van de weduwe. Niet alleen een vader van de wezen. Maar ook een vriend van weduwnaren. En ook die grote trooster in het leven. Ook van ouders die kinderen hebben moeten missen. Ontferm u nog. Heilen op de wegen. Gedenk aan al onze zieken. Wat zwak is, wat gehandicapt is, ach Heere, dek zonder uw dierbare vleugelen. We bevelen ook in zonderheid een tweetal uit ons midden nu aan die in het ziekenhuis liggen. Eén vrouw en moeder die geopereerd is, u hebt ze erdoor gedragen. Maar u weet welke smarten er nog achtergebleven zijn, maar wil als die grote medicijnmeester. Deze middelen zegenen ter genezing, opdat ze ook weer terug mocht keren. Tot degene die haar lief en dierbaar zijn. Als mede die andere vrouw en moeder die nog wacht. U weet en kent omstandigheden. Heere, mag er op uw tijd een welgeschapen band geboren worden. Wil de weg nog banen en kon het zijn ook dat moeder leven sparen. En wil ze zo zijn als een vurige muur rondom. En zo alles gedenken wat op u wacht. Wat ook in zwakheden thuis is. Bezoek het met uw heil. Gedenk u, Heere, aan al uw knechten. Studenten, vakanten, gemeenten waar uw woord gelezen moet worden. Wil allerwege bediening schenken en ook ons die vergeten, die gereed staan dat wondervolle woord te mogen prediken, help ons. Ga ons met uw heiligt voor. Want Heere, en wie is tot dat wondervolle werk bekwaam? Schenk u dan uit genade bekwaammaking, opdat uw naam verheerlijkt werd. Uw kerk werd uitgebreid, uw Sion bevestigd. Mag hetgeen wat gesproken is zijn, naar de zin en mening van uw geest, mogen we ook voor eigen hart en leven erin meedelen. Geef Aarons en Hurs aan onze zijde, opdat we gedragen mogen worden, de vleugelen des gebeds. Om Jezus willen, amen. Wij verzoeken de gemeente om te zingen uit Psalm 138, het eerste en het tweede vers. Inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de dienst des Heren. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk en de tweede rondgang is vandaag bestemd voor de theologische school. Terwijl we zingen Psalm 138, vers 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart u weer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw wijs naar uw paleis, het hof der hoven. En om uw gunst en waarheid samen uw grote naam eerbiedig geloven. En wat er verder volgt, 1 en 2 van Psalm 138.
Thank you.
wij bij u met de hulp des Heren vanmorgen willen bepalen, vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk het hooglied van Salomo. Het eerste hoofdstuk en daarvan nader het vijfde vers, waar we Gods woord en onze tekst aldus lezen. Ik ben zwart, doch liefelijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Tot zover. En wij zouden nu vanuit deze tekst worden en willen bepalen bij de heilige geloofswetenschap van de bruid. En willen letten op een tweetal hoofdgedachten. Ten eerste, tegen wie zij daarvan getuigt. En ten tweede, wat zij daarvan getuigt. Dus, een gemeente, wij bepalen nu met de hulp des Heren bij de heilige geloofswetenschap van de bruid. En we letten er ten eerste op tegen wie zij daarvan getuigt. Dat zijn de dochteren van Jeruzalem. En ten tweede, wat zij daarvan getuigt, namelijk, ik ben zwart, doch liefelijk. Zwart gelijk de tenten van Kedar en liefelijk gelijk de gordijnen van Salomo. Gemeente in het hooglied, aan wat een zeer bijzonder boek is in het woord des Heren, met veel verborgenheden en heilgeheimen. Maar in het hooglied wordt getekend de verhouding tussen Christus en zijn kerk, zijn volk en dan het levend gemaakte volk. En die verhouding wordt getekend als een verhouding bruidegom en bruid. Hoewel op meer plaatsen in Gods woord worden gegaan, maar in zonderheid in het hooglied. En als we dan het hooglied lezen, en dan lezen we daarin dat en de bruidegom en de bruid het hart tegenover elkander maar openleggen bij ogenblikken. Dan gaat die bruidegom zijn hart openleggen tegenover zijn bruid. En welke heilgeheimen en verborgenheden er dan openbaar komen, dat is nooit onder woorden te brengen. Als die bruidegom zijn zwarte bruidskerk eens in zijn hart laat kijken. En anderzijds dan lezen we weer dat die zwarte bruid haar hart open mag leggen tegenover haar bruidegom. Dat kunnen we gedurig vinden. Ook komt er in het hooglied openbaar en dat er in het genadeleven van Gods kinderen onderscheidene standen van het genadeleven zijn. En dat er een bekommerd volk is wat uitziet, wat verlangt. Maar dat er ook een bevestigde kerk is die weten mag dat haar staat vast ligt. Er komt openbaar dat er dus een volk is, een bevestigde kerk die weten mogen dat ze met die bruidegom getrouwd zijn. Dat komt in het hooglied duidelijk openbaar. En ook komen we die twee, die bekommerde, dat uitziende volk, en die bevestigde bruid, die komen we ook tegen in het hooglied. En die spreken ook tegen elkander. Dat komt iedere keer weer openbaar. Nu, hier is de bruid aan het woord, die bruid, dat is een geoefende in de weg der zaligheid. Dat is er een die ver gevorderd is in de verborgenheden des geloofs. Bevestigd in haar staat. Die weten mag, mijn liefste is mijn en ik ben de zijn. En het is aan de weet gekomen door dat deze bruidegom met haar in een huwelijk verbond getreden is. Ik kwam met u in één verbond en gij werd mij. Die bruid is aan het woord. Hier in ons tekstvers. En zij spreekt de dochter van Jeruzalem aan. Die kom je iedere keer tegen in het Hooglied. Die dochter van Jeruzalem. En wie zijn nu die dochteren van Jeruzalem? Dat is onze eerste gedachte. Tegen wie zij spreekt van haar heilige geloofswetenschap. Tegen wie zij daarvan spreekt. Die dochteren van Jeruzalem. Nou, wie zijn dat nu? Dat moeten we toch wel weten. We willen het toch wel weten. Misschien is er wel een ziel in ons midden. Ja, ach Heere. Mijn hart gaat er naar uit. Zou ik misschien bij die dochteren van Jeruzalem mogen behoren? Ik word er zo over bestreden, heren. En toch, daar heb mijn hart zo naar uit. Als er zulke zijn, dan zullen ze nu zitten met het verlangen. Kom, ga die dochteren van Jeruzalem nu eens verklaren. Nu met de hulp des Heren. Wie zijn het? Dat zijn mensen die zijn door hartvernieuwende genade toegevoegd tot die gemeente die eenmaal zekerlijk zalig zal moeten. Zulke mensen zijn dat. Er is de Heere begonnen in hun leven om zaligmakend te werken. Die hebben een goddelijk halt in hun leven toegeroepen gekregen. Maar ze zijn zover nog niet gevorderd. In de geheimen en verborgenheden des geloofs. Zoals die bruid. Nee, dat niet. Zeker in hun leven is zonde. Zonde geworden. En hebben ze het uitgeroepen, Heere. Oh, nooit zou ik me willen zondigen. Ze hebben de zonde leren beweden. Leren beleiden. Ze hebben in hun leven leren trachten om de zonde na te laten. En alle Gods geboden volkomen heilig te leven hebben ze geprobeerd. Die dochteren van Jeruzalem, daar is een liefdesbetrekking gekomen in hun leven. Op den Heere, op zijn dienst, op zijn dag, op zijn instellingen, op zijn volk. Die dochteren van Jeruzalem, die zijn ook niet vreemd van de liefde Gods die in het hart is uitgestort. Daar zijn ze ook niet vreemd van. En wat vanzelf alleen maar in en door de gerechtigheid van Christus mogelijk is, die liefde. Ik zal het bewijzen. En wat dat voor mensen zijn en dat zij dus niet vreemd waren van de liefde Gods, al waren ze nog niet zo ver geoefend. Dat staat ook in het Hooglied. In hoofdstuk 3 vers 10, daar lezen we dat het binnenste van de koets van Salomo, die was vervuld met de liefde van de dochter van Jeruzalem. Het waren nog geen bevestigde mensen, nee. Maar het binnenste van die koets van Salomo was vervuld met hun liefde. Ja. Dus daar waren ze geen vreemdeling van gebleven. Het was een volk in wie leven het waar was geworden. En dat ze de Heere hadden lief gekregen omdat de Heere hen eerst heeft lief gehad. Maar het was wel. Dus dat blijkt. Er zijn dus wel eens mensen, gemeenten, dan zeggen ze nu, ja, als je staat niet vast ligt. En als je zonder 23 niet beleefd hebt, dan is het niks. Gods woord zegt dat niet. Want Gods woord zegt ook van deze mensen dat het binnenste van die koets van Salomo is vervuld met die liefde van die dochteren van Jeruzalem. We houden het maar bij het woord. En nu blijkt hier dus dat er liefdesomgangen geweest zijn tussen God en de ziel, waardoor ze in zijn gunst mochten delen. De zalige nabijheid wel eens mochten ervaren. O, ziens, waardoor het hart ontvond in wederliefde. Die die zoete omgangen waren er in het leven van die dochters van Jeruzalem. Zodat die zoete omgangen zeiden zodat het was dat hun hart hunkerde, zoals de dichter ervan getuigt, mijn ziel dorst naar God, mijn ziel dorst naar de levende God. Zulke mensen waren dat hoor. Die dochteren van Jeruzalem. Weet je waar ze nu ook geen vreemdeling van gebleven waren? Ze waren ook geen vreemdeling gebleven van de weg van zaligheid die buiten hen lag in een ander. Waren ze ook geen vreemdeling van gebleven? Kan ik het bewijzen? Jawel. Dat staat ook weer in het Hooglied. En dat blijkt wel uit Hooglied 5 vers 8. Want daar komen die twee elkander tegen, die bruid en die dochteren van Jeruzalem. Die komen daar elkander tegen, want die bruid was in de stand van haar levende bruidegom kwijt geraakt. Het was haar bruidegom wel, maar ze was hem kwijt geraakt om eigen schuld hoor. En nu was die bruid ook weer aan het zoeken gegaan en nu komt ze die dochter van Jeruzalem tegen. En dan lezen we het Hooglied 5 vers 8 dat die bruid tegen die dochter zegt: ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, zeg het hem aan dat ik krank ben van liefde. Dat was een bewijs dat die dochteren van Jeruzalem ook aan het zoeken waren naar dezelfde persoon. En die persoon, dat was de bruidegom van die bruid. En naar diezelfde persoon waren ze aan het zoeken, maar zij kenden hem nog niet als hun bruidegom, nee. Maar ze hadden wel van hem gehoord. Ze waren geen vreemdeling van die weg der zaligheid die buiten hen ligt. En daarom waren ze aan het zoeken. Ik bezweer u, indien gij mijn liefste vindt. Je bent toch aan het zoeken? En indien gij mijn liefste vindt, zeg dan eens wat tegen hem. Dat ik krank ben van liefde. Voelt u? En hoe kwam dat dan nu de dochters van Jeruzalem aan het zoeken waren gegaan? Hoe kwam dat nu? Ja, als we aan de weet komen dat we wel kwijt zijn, gaan we zoeken. Hè. Dat is in het natuurlijke leven ook zo. Als je aan de weet komt dat je portemonnee kwijt bent, dat die verloren bent, ga je zoeken. En nu, ach ja, dat waren dus dochteren van Jeruzalem. Die waren zoekende gemaakt. En hoe kwam dat wel? Door de bediening van Gods geest. Zij hadden iets leren kennen en van de diepte van zonde, schuld, verlorenheid, daar hadden ze wat van leren kennen. Maar de Heere liet ze daar niet in omkomen. Hij opent voor de zulken de schriften, waarin die Christus verklaard wordt als de weg, de waarheid en het leven, als die enige weg om met God verzoend te worden. Deze dochters van Jeruzalem, die hadden geloofsuitgangen naar deze persoon die ze nog niet kenden, maar waar ze van gehoord hadden. Zij misten hem. Hij is de hunne niet, hun goal niet, hun losser niet, hun bruidegom niet. Ze kennen hem niet in die volle overgave en van de ziel aan hem met geloofsbewustheid, opdat hij hun zou zijn tot rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Dat miste zij nog, die volle overgave. Hun harten van die dochteren van Jeruzalem. En dat hart zat ook nog vast aan andere liefsten. Dat weten we ook weer uit het Hooglied. En wel uit Hooglied 5 vers 9. Want als dan die bruid zo gezegd heeft wat we betuigd heeft wat we net zeiden. Dus indien gij mijn liefste vindt, zeg het hem aan dat ik krank ben van liefde. Toen hebben ze daarop geantwoord: wat is uw liefste meer dan andere liefste? Dat gij ons zo bezworen hebt, als hem vindt. Je hebt ons zo bezworen. Weet je wat die dochters merken in het leven van die bruid daar? Daar merken ze, er is er voor die bruid maar één. Ze merken, die bruid die heeft een persoon en die is hun alles geworden in het leven. Wat is uw liefste toch meer dan andere liefste? Dan blijkt het dat zij, die dochteren van Jeruzalem, die hebben ook nog andere liefsten. En die
die was die bruid kwijtgeraakt. En wat zijn dan die andere liefde? Oh, dat kan van alles wezen, hoor. Ze hielden nog zo vast aan dat aangename, zoete, gestaltelijke leven. Oh, dat kan het toch zulke liefsten zijn in het leven van dat volk. Oh, die zoete tranen, daar liggen immers zoveel zoetigheid in. Andere liefde, gemoedsbewegingen in het leven. Ach ja, kan, er kunnen zoveel van die aangename dingen zijn. Andere liefste. Maar zij missen die geloofsoefeningen van de bruid. Die alleen maar steunde op haar enige liefste, namelijk de gerechtigheid van Christus. Kijk, en dat kunnen zij niet zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat we ze helemaal opzij moeten zetten. Dat wil toch niet zeggen dat we moeten zeggen, ja, maar jullie weten helemaal niks. Dat wil toch niet zeggen van je horen nergens bij. Nee, van die zoekende zielen. Ik zou zeggen, was onze gemeente er maar vol van. Kwam ik ze maar eens veel tegen, jong en oud, die zo aan het zoeken waren. Kwam ik ze maar eens veel tegen, als ik zo hier en daar eens binnenloop. En zei, o, van zulke zielen, die, nee, die meer en meer kwijtraken, die aan het zoeken zijn. O, die God kwijt zijn. En die zo'n droefheid hebben. Dat ze tegen God gezondigd hebben. Kwamen ze maar veel tegen. Waren ze er maar veel. Die dit bedstede doornatten met de tranen. Niet om daar rust in te geven. Dat komt wel. Deze dochteren van Jeruzalem. Nee, ze kunnen niet zeggen. Hij is de mijn. Nee. Ze zijn zoeken. Maar nu zoeken ze tevens ook nog veel buiten. En voelt u, en dat moet in die weg allemaal verloren worden. Ze zoeken toch ook nog iets in zichzelf. Hè? Om nog wat te vinden waardoor ze en bij hem zich aangenaam zouden kunnen maken. Daar zijn ze ook nog mee bezig. Kijk, en als ze dat dan niet kunnen vinden. Dat zij, want dan zijn er twee dingen. Ze kunnen hem niet vinden. Maar ze kunnen ook niet meer vinden dat zij nog wat bij zichzelf zouden waarnemen wat aangenaam was voor hem. Dat kunnen ze ook niet meer vinden. En als ze dat dan niet kunnen vinden, dan kunnen ze zo moedeloos worden. Want ze denken dat dat nodig is. Ze denken dat dat nodig is. Oh, en daarom dan kan er zo'n droefheid zijn als ze dat allemaal niet meer kunnen vinden. En het zijn in wezen. In wezen allemaal wel van die wettische boelingen, hoor. En die verstoren die zoete geloofsomhangen met hem. Zij missen dus nog de ontdekking van die bruid die zegt, ik ben zwart, doch liefelijk. Nee, dat wil niet zeggen dat deze mensen geel en al van ontdekking ontbloot waren. Nee, nee. Ze hadden wel iets van die ontdekking naar zijn heilige geest in hun leven leren kennen, maar niet in de diepte van de bruid. Wat dat betreft moet dat mes er nog wat dieper in bij dat volk. Wat dat betreft moeten zij nog leren wat er staat. Ga maar dieper, gij mensenkind. En gij zult meerdere gruwelen vinden. Dat moet nog gebeuren in het leven. Ontbloot moeten ze worden tot op de fundamenten toe. Ontdekt worden aan de totale verdorvenheid van hun bestaan. En ze zitten nog zoveel te vroeten in die kwade verdorven boom. Maar door nood geen vruchtje meer aan te vinden is. Wat waarde heeft voor de Heer en daarom. Daarom is dat volk nog wel eens dikwijls in moedeloosheid. Dat komt ook door zoveel onkunde, onwetendheid. Want kijk dat die Christus, die bruidegom zegt. Uwe vrucht die wordt uit mij gevonden. Ah, dat verstaan ze nog niet. Dat weten ze nog niet. Daarom zitten ze hier nog vruchtjes te zoeken. En dan moeten ze eerst die woestijn maar eens goed aan het leven komen, aan het weten komen hier, deze woestijn waar niks meer groeit. Die dorre dode woestijn. En dan komt er plaats meer en meer voor die vrucht uit hem. En daarom, ach, zie daar gaan die dochters van Jeruzalem. Maar, Nu kunnen deze dochters van Jeruzalem wel eens een verkeerde houding innemen tegenover de bruid. En dat doen zij. Dat blijkt dus, als we het hooglied zo in zijn geheel lezen, dan blijkt dat. Zij nemen een verkeerde houding aan tegenover die bruid. En waarom nu wel? En dit zeggen we nog even, dan gaan we over naar de tweede gedachte. En dan komt datgene wat die bruid gaat getuigen, komt dan zo duidelijk openbaar als we dit nog even tekenen. Waar was het die bruid nu om te doen? Nou, dat kunnen we lezen in het eerste vers van hoofdstuk 1 hier. Die bruid, ze zegt, hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. Daar was het haar om te doen. Zij kende hem als haar bruidegom. Dat huwelijk was door het geloof gesloten. Hij kuste mij. Ledeboer die zegt, voor ene kus van Jezus wond geef ik al die zwarte grond. En nu die bruid, ze is zo heilig verlegen om het gemeenschapsleven met hem. Nee, dat is geen bruidskerk die leeft op de rechtvaardigheid. Maak ik, die leeft op weldaden. Nee, die is heilig verlegen om een gemeenschapsleven met deze bruidegom. Hij kuste mij, was zo'n verlegen. Weet je waar het haar om ging? Dat ze door hem in zijn binnenkamer geleid werd. Om daar te ervaren Gods verborgen omgang. Vinden. Ziel en daar zijn vrezen. Wel, daar was het haar om te doen. Nu, en weet je wat die dochters van Jeruzalem nu zagen als ze die bruid bekeken? Dan zagen die dochter van Jeruzalem en die bruid dat ze nog niet volmaakt was. Die was niet volmaakt. Ze zagen ook nog wat gebreken in die bruid. Ze zagen ook nog wat tekorten in die bruid. Ze zagen ook nog zwakheden in die bruid. En zeiden, ja, kijk, en daar komt het weer, omdat ze te weinig zelfkennis nog hadden. En te weinig Christuskennis. Zij overlegden bij zichzelf, maar zo, ja, we zien je daar nu wel, bruid. En nu kun je wel zeggen, hij verlangt om de kussingen van zijn mond, maar die krijg je toch op deze manier niet? Dan zul je toch eerst wel eens anders gesteld moeten zijn. Oh, kijk, daar komt nog iets van de werkheiligheid van die dochters van Jeruzalem openbaar. Dan moet het hier toch eerst eens anders zijn. Zo gaat dat toch niet. Zo krijg je toch de kussingen van zijn mond niet met die gebreken die je nog hebt. Zo word je toch niet in de binnenkamer gelijk als je niet volmaakt bent. Kijk, daar komt openbaar dat deze dochteren van Jeruzalem nog niet afgewerkt waren voor vrije genade alleen. Voor dat bloed alleen, ja. Ach ja, het ging wel om diezelfde persoon. Maar ze moesten toch nog zo leren dat het zo eenzijdig is. Kijk, en die dochters van Jeruzalem, nu vallen ze eigenlijk die bruid aan. En dan komt dat ze zelf zo weinig geoefend zijn, daarom vielen ze die bruid nog aan. Die dochters van Jeruzalem, die hadden niets geleerd van het karakter der zonde. En dan konden ze maar niet begrijpen dat er toch ook nog van die tekorten waren. Dat er ook nog gebreken waren in die bruid die zo geoefend was. Dan konden ze dat maar niet begrijpen. En als die bruid dan zo zegt dat ze zo verlangt naar haar bruidegom, naar die gemeenschap met die bruidegom, dan zei, ja, maar gaat dat dan zo? Dan zou je toch eerst nog wel eens wat volmaakter moeten zijn. Kijk, dat zijn nu kort getekend, die dochteren van Jeruzalem. Ze waren verkeerd werkzaam tegenover de bruid, hoor. Maar gaan we nu in de tweede gedachte letten. Wat die bruid getuigt van. Maar gaan we nu in de tweede gedachte letten. Wat die bruid getuigt van haar heilige geloofswetenschap tegenover deze dochters. Wil ze dan nog wel mee praten? Wil die bruid nog wel met die dochters praten? Jazeker. Nu, die bruid, die wordt verdacht door de dochteren van Jeruzalem. En dat valt niet mee als je verdacht wordt. En hoe is die bruid daar nu onder? Wordt ze toornig? Want ach ja, als iemand aan onze staat komt. Ja. Of iemand gaat onze geloofswerkzaamheden verdenken. Ja, dan is het dikwijls mis. Mens. Want ja, wij zijn toch mensen, kinderen die gauw op de tegens getrapt zijn. En hoe is het nu met die bruid? Wordt zij ook toornig? Ach, dan moeten we nu eens even luisteren. Die bruid verdenkt de staat van die dochteren van Jeruzalem, niet? Zij spreekt ze aan als dochteren van Jeruzalem. Weet je wat onze kanttekenaar dan zeggen van die dochteren van Jeruzalem? Die wij getracht hebben te tekenen hoe zij dus dat leven leren kennen. Dan zeggen onze kanttekenaren, dochter van Jeruzalem, dat wil zeggen, gelovige kinderen Gods. Nee, geen gerechtvaardigde kinderen Gods. Gelovige kinderen Gods. Er is ook een bekommerd volk wat geloof gekregen heeft, hoor. Nee, en nu spreekt ze aan, gij dochters van Jeruzalem. Dus ik hoor ze eigenlijk zeggen, ach, volk van God. Zo, is ze tegen, zo begint ze te praten tegen die dochters van Jeruzalem. Gij volk van God. Gij kinderen des Heren. Trap ze er niet op, nee. Nee, krijgen ze geen schop van die brein. Gij dochters van Jeruzalem, gij kinderen des Heren. Zo spreekt ze ze aan. De bruid verdenkt de staat van die dochters niet. Ze gaat geen kwaad met kwaad vergelden. Ze gaat niet meten met de maat waarmee zij gemeten wordt. Nee, wat een zoete vrucht en kleven van die bruid. Gij dochteren van Jeruzalem, ofschoon jullie me verdenken. Ik verdenk jullie niet in je staat. Maar ach, ik kan het wel begrijpen hoor, dochters van Jeruzalem. Ik kan je wel begrijpen. Want dat heb ik ook gekend in mijn leven. Zo is het bezig. Ik zeg het nu maar met mijn eigen woorden. Ik heb die tijd ook meegemaakt, die jullie nu meemaken. En daarom, ach, ik verdenk je niet in je staat. Ik weet. Ik weet dat het zo gaat in het leven. Dat weet ik. Gij dochteren van Jeruzalem, gij kinderen des Heren, zo spreekt ze ze aan. Ik geloof, ofschoon jullie me nu verdenken, maar ik geloof nog wel dat jullie kinderen des Heren zijn. Ik geloof nog wel dat de Heren begonnen is dat goede werk hoor, in jullie. Het had ook anders gekund hoor. Want het is een wonder dat dit zo gebeurt. Want meestal is het, ach wat weten jullie daar toch van als ze nu zo voor de dag gekomen was. Jullie zijn pas op de weg, onervaren. En wil je dan een oordeel over mij vellen? Als ze dat nu gezegd hadden, zou ik zeggen, ja, het is te begrijpen. Maar dat zegt ze niet. Zo is het niet. En daarom die vrucht die hier in de leven openbaar komt. Nee, de plaats die zij inneemt, daar komt de liefde Gods openbaar die uitstraalt in haar leven. Die plaat die ze inneemt, daar komt zoveel ootmoed in openbaar. Ze staat niet boven die dochters van Jeruzalem. Nee, juist het tegenovergestelde. Weet je waar die bruid zit? Die zit aan de voeten van de dochters van Jeruzalem. Het wordt wel eens gezegd, en het gebeurt ook wel, als de Heer het geeft. Dat die dochters van Jeruzalem, dus dat pas beginnende volk, laat ik het zo zeggen, dat ze gaan zitten aan de voeten van het geoefende volk om te leren, om lessen te leren, naar dat volk te luisteren. Nou, dat gebeurt. Maar weet je wat er ook wel eens gebeurt? En dat gebeurt ook hier. En dat nu dat geoefende volk gaat zitten aan de voeten van dat bekommerde volk, dat gebeurt ook nog wel eens. Hier heb je. Die bruid die gaat zo laag buigen. Die is zo in de ootmoed terechtgekomen. En dan gaat ze aan de voeten zitten van dat volk waardoor ze verdacht wordt. In de staat en in de werkzaamheden gaat ze aan die voeten zitten. Jeruzalem, daar zitten die. En dat is toch een hele zoete plaats hoor. die zij mag innemen, daar gaat ze zitten. Oh, zeg nee, daar zit ze niet als een gerechtvaardig in zichzelf. Daar gaat ze niet proberen om zichzelf weer goed te praten. Daar gaat ze niet proberen om haar tekorten weer goed te praten en de schuld te bedekken. Nee. Weet je wat er in de eerste plaats naar voren komt bij haar? Er komt in de eerste plaats naar voren een ootmoedig belijden. Ootmoedig belijden van die bruid. Die dat huwelijksverbond heeft leren kennen met die bruidegom. Een ootmoedig belijden. Probeer me maar te volgen. In het tevens denken of we er iets van kennen. Ons hart ernaast of wij er ook iets van kennen. En tevens maar luisteren of je dat nu in het leven veel tegenkomt. Wat hier die bruid gaat doen. Een ootmoedig belijden. Ja, maar ze is toch de bruid van Christus. Ja, maar ze is toch vrijgesproken van schuld en straf? Ja, maar ze is toch door het geloof met hem getrouwd? Jazeker. En dan nog een ootmoedig belijden. Jazeker. En dat is het nu juist. Daar gaan we eens proberen in te komen. Weet je wat ze zegt, gij dochteren van Jeruzalem, luister, ik ben zwart, zegt ze. Zwart. En nu moeten we de tekst zo lezen, gemeente. Ik ben zwart, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar. Doch ik ben liefelijk, gelijk de gordijnen van Salomo. Dat betekent het eigenlijk. Dat zwart zijn, dan neemt ze het beeld van de tenten van Kedar. En dat liefelijk zijn, dan neemt ze het beeld van de gordijnen van Salomo. Dus, ik ben zwart, gelijk de tenten van Kedar. Doch liefelijk, gelijk de gordijnen van Salomo. Nu, hier beleidt ze enerzijds haar zielensmart. En zielensmart voor een die zoveel geleerd heeft, jazeker, zielensmart. Ach, gemeente, de Heere die maakt geen hoge bekeerde mensen, echt niet. Hoeveel weldaden er nu ook geschonken zijn. Ik zou dit willen zeggen. Die de meeste weldaden ontvangen heeft, die zal de laagste plaats innemen. Dat is het leven. Nu, daar gaat ze. Ik ben zwart, gij dochters van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar. Wat betekent dat nu? Kedar, dat was de tweede zoon van Ismaël. En dat geslacht van Kedar, dat woonde en leefde in tenten. Die zwierven wat heen en weer in de woestijn. En die woonden en verkeerden in tenten die gemaakt waren van kemelshaar. En nu dat kemelshaar, die tenten, die waren vervuild en eigenlijk onaanzienlijk. Denk eens in, daar staan die tenten. En er komt een beetje regen, ja, dan zijn ze nat. Even later, dan komt er weer zon en wind. En dan komt al dat zand, dat komt in dat kemelshaar wat nat geworden is. Nou, die zijn op de duur niet meer te aanschouwen, zo vuil. En zo vies zijn die tenten van Kedar. En nu zegt die bruid, gij dochters van Jeruzalem, ik ben zwart. Gelijk die tenten van Kedar. Dochters, luister nu eens. Bekom het volk, wil ze zeggen, ach uitziende zielen, luister nu eens. Jullie zien nog tekorten in mij, hè? Ja. Jullie zien ook nog zonden in mij, hè? Jullie zien nog onvolmaaktheid in mij, ja. Maar ach, dochters van Jeruzalem, luister nu even, wat jullie zien. Dat is nog maar een stipje wat jullie zien. Maar nog maar een stipje. Het is veel erger met mij, als dat jullie zien en als dat jullie denken. En als waar jullie het nu over hebben. Het is veel erger. Ik ben veel vuiler. Ik ben veel zwarter. Ik ben veel gruwelijker. Ik ben zo zwart als die tenten van Kedar. Ik ben niet om te aanschouwen. Ik ben walgelijk. Kijk, een ootmoedige belijdenis van een kind van God wat er zoveel van geleerd had. Jullie moesten het eens weten, wil ze zeggen, wie ik was. Als je dat eens wist, nu hebben je nog wat tegen me gezegd. Maar als je werkelijk wist wie ik was, dan kijk je nooit meer naar me op. nooit meer naar boven. Ik ben zwart, gelijk die tenten van Kedar. Ik leef mijn zwartheid, mijn vuilheid, mijn walgelijkheid in. O dochters van Jeruzalem, ik deug nergens toe. Alle zonden en alle wortel van alle zonden, dat leeft in mij. Ik ben zwart, gelijk die tenten van Kedar, vanwege de erfzonde, erfschuld, erfsmet van Adam. Die erfsmet, dat is die inklevende verdorvenheid die zich verspreid heeft over de hele mens, daar zien we lichaam beide. Maar door de van nature nooit meer ene vrucht kunnen voorbrengen. Zo kent die bruid zichzelf in de weg van ontdekkende genade. In die weg van overtuiging heeft ze zichzelf zo leren kennen. Maar ze kent zich ook zo zwart na de vereniging met Christus. Hoewel zij weten mag waar de schuld gebleven is. Luistert u goed, gemeente. Hoewel zij weten mag waar de schuld gebleven is, die is betaald. Hoewel zij weten mag door Christus verlost te zijn van dood, graf en hel. Hoewel zij weten mag het eigendom van Christus zijn. Dan bevindt ze toch in zich dat ze zwart is. Vanwege het inwonende bederf. Wat ze omdragen tot haar en dood toe. Daar gaat die bruid, die gaat daar nu van getuigen. Heilige geloofswetenschap. En nu vraag ik u, komt u zulke mensen nu nog wel eens tegen? Die zichzelf afkeuren naar alles wat gebeurd is. Want deze bruid die loopt niet met de borst vooruit hoor. Die zegt niet hoor, ik heb dat meegemaakt en dat meegemaakt en oh nee. Nee. Kijk, en daar gaat het nu al. Want er zijn wel eens mensen en die praten zo hoog en zo ver en zeggen zo en zo en zo en toen dat. Ja, en toen. Want dan gaan we niet alleen eens even denken over weldaden die geschonken worden. Want als iemand de vergeving der zonde krijgt, die weldaad krijgt, dat die gerechtvaardigd wordt, dan houdt het leven toch niet op. En dan, hoe gaat het dan verder? Want het leven van oefening begint toch niet alleen daar waar God begonnen is. En dat houdt toch niet op als wij een bewuste schuldvergeving krijgen. Dan houdt het leven van de oefening toch niet op. Dan komen er toch nadere oefeningen. En dan komen er toch oefeningen uit Christus vandaan. Kijk, en dan moet je eens luisteren naar die oefeningen of die mensen die ook bespreken. Daar moeten we naar luisteren. Maar we luisteren ook dikwijls zo verkeerd en zeggen ze, ja, jongen, die man of die vrouw, die kan vertellen dit en dat. Wat heeft die weldaden gezegd? Ja, maar hoe is de vrucht uit dat leven? Vloeien daar geloofsoefeningen uit voort? Zijn ze rijk of arm in de inleving van zichzelf? We gaan nog maar even terug naar die bruid. O, ze zegt, dochters van Jeruzalem, wil je weten? Wil je weten wie ik was toen God mij gevonden heeft? Ik was vuil, zwart, gelijk de tenten van Kedar. Ik lag te wentelen in mijn geboortebloed. Zo vuil en zo zwart van de zonde en de ongerechtigheid toen de Heer me vond. Maar dochters van Jeruzalem, wil je ook weten wie ik blijf na alle ontvangene genade? Wie ik blijf en wie ik gebleven ben. Zwart, gelijk de tenten van Kedar. Nu, die tenten van Kedar, dat kemelshaar, wat niet dan schouwen is. Wat zo vuil, zo walgelijk, zo vies is. Onaanzienlijk. Zo ben ik nu naar alle ontvangene genade. Gij dochters van Jeruzalem, dat ben ik. Wat mijn oude natuur betreft. Ik ben zwart. Zwart. O, ziet, dat hart van nature, die oude mens, dat is iets anders dan een modderpoel. Een moordspelonk. Een stinknest van allerlei zonden. Zwart ben ik vanwege Vanwege mijn krachteloosheid in mezelf. Als ik het goede wil doen, legt het kwade me bij. Zo hard omdat ik niet leef. En leven kan. Naar dat welbehagen des Heeren. En Goden die wel behagelijk leven kan. Zwart vanwege het iedere keer weer komen. Onder de schuld der zonde. Die weer een scheiding maken tussen God en de ziel. In de weg van heiligmaking. Ik ben zo zwart als die tenten van Kedar. Maar ik ben niet klaar, dochters van Jeruzalem. Ook niet met het huwelijk. Met die bruidegom. Ach nee, want kijk gemeente, we hebben gezegd, hier is die bruid aan het woord, die weten mag dat Christus haar bruidegom is. En het is toch in het menselijk leven ook zo, in een huwelijksleven, als het tot de trouwdag komen. En als je dan getrouwd bent, dan houdt het leven toch niet op. Dan begint dat huwelijksleven toch pas. En nu hoor je in het geestelijke nogal eens, of nogal eens, maar er zijn mensen die dat dan bespreken. Maar dan zeg ik, en toen? Nadat dat huwelijk gesloten is. Hoe is dat huwelijksleven nu in het geestelijke? Nou, daar heeft die bruid het nu over. Daar heeft ze het over. Ik ben zwart, zegt ze. Een onverbeterlijke zwarte zonderes. Zwart ben ik vanwege de onverenigdheid die hier zo dikwijls is met de wegen des Heren. Zwart omdat ik niet genoeg zelfverloochening beoefen en dat ik niet gewillig genoeg ben om hem te volgen. Door bezaaide en onbezaaide wegen, in druk en kruis, in tegenspoed en armoede, inzichten. Ik ben zwart vanwege mijn vijandschap. Zwart vanwege het kiezen van eigen wegen die zo bitter teleurstellen. Ik ben zwart vanwege mijn eigen bedoelingen. Ik zoek altijd mijn eigen heer. Ik ben zwart als die tenten van Kedar. O dochters, jullie zien maar een stipje. Het is bij mij nog veel erger. Veel erger. Dat ben ik en die blijf ik wat die oude mens betreft. Zwart vanwege het zoeken van eigen heer. En eigen liefde. Maar dochters van Jeruzalem. Ondanks dat. Doch liefelijk, zegt ze. Gelijk de gordijnen van Salomo. Een heilige geloofswetenschap. Dat proberen we nog te gaan verklaren. Doch dan zingen we eerst. En tijdens het zingen is er de extra collecte die bestemd is voor de schulddelging. En van onze gemeente van de kerk. Psalm 74. Het 12e en het 15e vers. Psalm 74 vers 12. Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heer, gij zijt van alts mijn toevernaam, mijn koning, die uitkomst gaf en uit uw hemelwoning, voor ieder zo uw aantrek ging te keren. En het 15e, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd, het zijgenfontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samenbrengen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. 12 en 15 van Psalm 74.
Thank you.
Deze bruid hier. En moest niet alleen getuigen dat ze zwart was. Als de tenten van Kedar. Doch, zegt ze. En daar komt de doch des geloofs. Komt hier zo openbaar. Wat zij mag het toch. Dat is het tegenovergestelde. Dat is wel waar, zegt ze. Ik ben in mezelf wel vuil zwart. Ik deug nergens toe. Dan alleen om voor eeuwig van voor Gods aangezicht weggeworpen te worden. Doch, zegt ze, ja, daar komt wat hoor. Doch liefelijk, zegt ze, gelijk de gordijnen van Salomo. Wat betekent dan nu die gordijnen van Salomo wel? Wij weten wel dat vanuit Gods woord, Salomo, die was door de Heer rijkelijk gezegend. Salomo die heeft de Heer huis mogen bouwen met de voorhoven. Hij heeft voor zijn eigen een paleis mogen bouwen. En dan waren al die vertrekken, die waren van elkaar gescheiden door gordijnen. En die gordijnen, die waren zo schitterend in allerlei kleuren. Het beste van het beste. En was ervoor gebruikt om die gordijnen te maken die dus deze vertrekken afscheiden. Ach, als je die gordijnen zag, daar werd je klein van. Als je die gordijnen zag, dan kwam je daardoor onder bekoring. Daar werd je stil van. Die gordijnen van Salomo, die werden bewonderd. Zo schoon waren die. En dat wordt hier genoemd liefelijk. Ik ben liefelijk, zegt ze, gelijk die gordijnen van Salomo. Alles wat die rijke Salomo bezat, dat was kostbaar, dat was schitterend. Wel nu, zulk een kostbaar, schitterend, blinkend. En zielenheil bezat deze bruid. Zulke liefelijkheid, zulke schoonheid. Ze probeert het dus te vergelijken, die bruid. Ik ben zo liefelijk. Als die gordijnen was, ja, zult u zeggen, nu begrijp ik er niks meer van. Ik ben zwart als die tenten van Kedar, maar je eigenlijk een afkeer van hen. En zegt ze, toch, ik ben ook liefelijk. Hoe is dat nu toch? Liefelijk gelijk die gordijnen van Salomo. Hoe is het mogelijk, zult u zeggen wel. Wat doet ze nu als ze zegt dat ze liefelijk is? Als die gordijnen van Salomo, dan doet ze niet anders dan roepen in haar bruidegom. In haar zielenvriend, in haar goel. Niets uit ons, maar al uit hem. Zo is die kerk naar Jeruzalem. Liefelijk, nee, niet in zichzelf, maar liefelijk in haar hoofd, Christus. Liefelijk in haar een bruidegom. Liefelijk in haar bloedbruidegom was deze bruid. Liefelijk in hem. Die haar in de sluiting van de verbond van eeuwigheid representeerde. Liefelijk in hem die de eis van het verbond voor zijn bruid aanvaarde. Liefelijk in hem die de bruidschat heeft betaald. Namelijk zijn leven. Die de schuld van die bruid heeft betaald. Liefelijk door hem die haar een goddelijke recht heeft genoeg gedaan. En een eeuwig leven verworven heeft. Liefelijk. Door hem en zijn leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid liefelijk. Om die burgerrechtigheid van Christus die ze toegepast had gekregen. Liefelijk. Waar hij voor haar die klederen des heils verworven heeft. En in de toepassing van de mantel der gerechtigheid. Ja, dat is wat anders dan die kemels uit de tenten hoor. Dat is wat anders. Die klederen des heils. En die mantel der gerechtigheid, dat is net het tegenovergestelde als die vuile vieze tenten van Kedar met dat kemelse. Zo lief, zo schoon, zo zuiver, zo beminnelijk. Die klederen des heils en die mantel der gerechtigheid, oh ja, die hij haar heeft omgedaan en waarin zij zich blij beroemen mag. Liefelijk door de bediening van een eindige geest. Die haar niet alleen getrokken heeft in de duisternis en gebracht tot zijn wonderbaar licht. Die niet alleen die wet voor ogen heeft gesteld. En haar geworden is als een kenbro van ellende. En een tuchtmeester van Christus. Liefelijk door de bediening van een eindige geest. die haar niet alleen ontgrond heeft tot op de fundamenten toe, maar die ook Christus heeft toegepast aan haar ziel, gesteld voor het gerecht Gods en die vierschaar de conscientie gespannen is, waardoor ze door die bediening des geestes die dood heeft mogen aanvaarden. En waar die Christus op mandaat des vaders haar verlost heeft. Dan is het dat huwelijk voltrokken wordt, dat geestelijke huwelijk voltrokken wordt door de bediening van Gods geest. Want Christus verbindt zich door de Heilige Geest aan die bruid. En die bruid mag zich en door het geloof verbonden weten aan haar bruidegom. Want daar gaat hij. Ja, voordat het zover is, heeft hij wel eens beloofd. Ik zal u bij ondertrouwen in geloof, in liefde, in gerechtigheid en eeuwigheid. Maar daar gaat het waar worden. Door het geloof wordt dat geestelijke huwelijk gesloten. Dan wordt ze het eigendom van hem, dat verbond. Hoe dan zal het wezen dat hij zal zeggen tot Lo Ami, dat wil zeggen, gij is niet mijn volk, maar dan zal hij zeggen, gij zijt mijn volk. En dat volk zal zeggen, o mijn God, daar door de diepte van het recht heen zal dat huwelijk gesloten worden. Want huwelijk tussen Boas en Rut was ook in de poort gesloten, nietwaar? En in de poort werd recht gesproken. Recht gesproken. Die nadere losser die moest eerst nog komen. En die nadere losser en die kon en die wilde haar niet lossen. En het geestelijke leven, die nadere losser die werd, die kan niet meer lossen. Kan niet meer. Dat is onmogelijk. Onmogelijk. En daar is, wat ziet, weet je hoe dat nu gaat? We zeiden die Rut, die is met Boas getrouwd. Maar Boas zegt, ja, maar ik zal wel in de poort gaan. Want ik wil je wel trouwen. Hij ging zijn liefde wel doen ervaren, zijn toegenegenheid, zijn gewilligheid om met haar te trouwen. Dat had Rut daar ervaren, hoor, in die nacht. In die nacht, ja. En nu mogen Gods kinderen in de nacht, mogen ze wel eens gaan ervaren de beminnelijkheid waarmee hij zijn kerk lief heeft. En de gewilligheid om met dat volk ten huwelijk te gaan. En dan zinken ze weg, hoor. Als hij zijn gewilligheid gaat openbaren. Maar dan gaat hij ook eens getuigen. Ja, zegt hij. Ik ben wel gewillig, hoor. Maar er is nog een andere losse. Ik wil je wel trouwen, hoor. Maar dan op rechtsgronden. Ja, anders niet. Wel trouwen, ja. Maar in een rechte weg. Dan moet er het nog even wachten. En dan komt ze bij de schoonmoeder en gaat ze dat vertellen wat er gebeurd is. Ligt het zo, zegt Naomi. Ligt het zo. Nu dan, zit dan nu maar stil. Mijn dochter. Want die man zal niet rusten voordat hij die ganse zaak volleind zal hebben. En ziet, we weten, het is geschied. En ach, nu zijn er in het leven van die kerk, zijn er van die ogenblikken dat ze zijn gewilligheid en zijn genegenheid. Die mogen ze gaan ervaren. Maar ziet, nu staat er nog wat tussen. Ze zijn aan die wet getrouwd. Die wet getrouwd. Haar vorige man, die wet. En ziet, ja, hoe moet dat? Wel, de schrift die zegt, man, eer is de vrouw nu vrij van de wet des mans. Ja, als die man gestorven is, dan is die vrouw vrij van die wet des mans. Dan mag ze weer trouwen. Ja, dan zal dus die vorige man van die bruid zal moeten sterven. Die wet zal moeten sterven. En als die er dan niet meer is, ja, dan kan Christus ze trouwen, maar die wet sterft nooit. Dat is een eeuwigdurende wet, die is ingegrift in twee stenen taal, die sterft nooit. Ja, wat dan? Ja, dan moet zij sterven. Dan moet zij sterven om losgemaakt te worden van die wet. En dat is een heilig sterven. Als de Heere dat gaat geven, hij zal zo losgemaakt te worden van de wet des mans en dan de weg gebaand. Om met Christus te trouwen, een gestorven bruid. Aan haar vorige man en de weggebaan naar deze hemelse bruidegom. En dan gaat hij ze trouwen. Op mandaat des vaders gebeurt het, hoor. Dan gaat hij ze voor zijn rekening niet met bewustheid. Oh, dan gaat hij ze beklederen. En wij zeiden zo even, die klederen en zuil zijn die mantel der gerechtigheid. Ja, dat is die bruidstooi. Die bruidstooi. Waarin die bruid gekleed mag gaan. die krijgt ze van hem. O, die bruidskleden, waar ze dan ingekleed mag gaan. O, ziet wat een wonder is het, maar dan, als ze nu getrouwd mag zijn, als ze nu het eigendom van hem mag zijn, wat dan? We hebben zo even gezegd, in een natuurlijke, dan houdt het toch bij de trouwdag niet op. Dan begint toch dat huwelijksleven. En nog gemeente, dat eerlijke huwelijksleven in het geestelijke leven, met hem getrouwd te mogen zijn. Weet je wat er dan ook een geschieden mag? Kijk, als men nu trouwt, we kunnen op verschillende manieren trouwen, nietwaar? Je kunt in gemeenschap van goederen trouwen, maar het kan ook anders. Het kan ook anders. Maar Christus die trouwt zijn bruid alleen in gemeenschap van goederen, hoor. Niet op huwelijksvoorwaarden, zoals dat ook wel dikwijls hier gebeurt. Maar nee, in gemeenschap van goederen. En dan zegt hij tegen zijn bruid nu dan. Al het mijne, dat is het uwe. En welk recht heeft nu een bruid gekregen? In het natuurlijke leven als je trouwt. Bruidegom en bruid en je bent getrouwd. In gemeenschap van goederen. Dan mag die bruid, die mag gebruik gaan maken van de eigendommen van haar bruidegom. En nu kan dat hier in het leven natuurlijk wel eens verschillend zijn. De ene bruidegom heeft meer dan de ander. Maar gaat het over hem. Nu mag die bruid, die mag gebruik gaan maken van de eigendommen van die hemelse bruidegom. Nu, dat is nu het leven uit dat huwelijk. Om te leven uit zijn goederen. Weet je wat dat is? Want, ach, dat is een arm leven aan de zijde van die bruid. Want die bruid neemt niks mee. Die bruid die neemt niks mee. Hier in het leven is nog wel eens anders. We kunnen niet alles precies overbrengen. Dat is een onmogelijke zaak. Want hier dan hoor je het nog wel eens niet waar. Dan zeg ik, kijk, als er hier een paar jonge mensen gaan trouwen. De bruidegom die zorgt voor het huis. En de bruid die zorgt voor de inboedel. Wat er allemaal wezen moet. En hoe is het nu in het geestelijke? Dan heeft die bruid, die heeft niks. Totaal niks. En die bruidegom die heeft alles. Ja. Die heeft een woning. Ach, ik merk dat ik eigenlijk een beetje van de tekst af ga dwalen. Maar duid het me niet ten kwade. Een ogenblik, een paar woorden. Die bruidegom heeft alles. Die heeft een woning. En die heeft hij verdiend. Hij verdiend. In het huis mijns vader, zegt hij. Want die bruidegom heeft ook een vader. Daar zijn vele woningen. Anderszins ook het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gaan en plaats bereiden. Zo zal ik wederkomen. En dan zal ik u tot mij nemen. Opdat ook gij mocht zijn waar ik ben. Ja. O, zit hier door het geloof al. Uit de eigendommen en de bezittingen van die bruidegom te leven. Hier door het geloof. Maar straks. Eeuwig in dat huis. En weet je wat de Heer, nu heeft hij ook een huis hier op aarde. Want de Sabbat, de zondag, de dag des Heren, zijn instellingen. Kun je lezen in zondag 38 van de catechismus. Dat zijn Heer de voorsmaken. Hier begint al die eeuwige Sabbat. Onder de bediening van het woord, ja. En nu heeft hij hier ook een woning. En als we nu zo eens op mogen gaan. Als de bediening van het woord er is en we mogen zo opgaan onder de klanken van dat woord. Naar een woning die hij verdiend heeft. Oh, als we het dan eens gaan beleven, een plaatsje in Gods huis. En nou zouden we kunnen beginnen daar, bij de eerste ritseling van het leven. En als we dan misschien altijd naar de kerk gaan, zomaar uit vorm, omdat het moest. Misschien wel nooit in de kerk, maar als God mens bekeert, dan komt het wezen van de zaak al. Verstaan ze dat nog niet, dat is er dan al. Maar, want het is hoe brandde mijn genegenheid? Om scheren voorhof in de trein, naar het huis van die bruidegom. Weten ze daar nog niks van. Maar anders dan mogen ze wel eens opgaan, als ze het mogen weten. En zeggen ze, Heren, nu dat opgaan. Naar dat huis wat u bereikt hebt. Want is het niet de verdienste van Christus? Wat de kerk des Heren hier mag hebben nu dan. We zeiden hij heeft alles. Niet alleen de woning, maar ook wat er in die woning nodig is. Dat heeft hij hier al. Mag ik nog wel eens ervaren, volk? Zorgt die bruidegom dan niet voor je? Is het niet dat hij u wil geven, ook door middel van de prediking, datgene wat u nodig hebt op de weg des levens? Is het dus nooit dat u zegt, en dat u met de lianen en de koek legt, daar onder die jeneverboom, en in het huis des Heren, daar willen ze 40 dagen en nachten op gaan mag. Zorgt hij niet voor je? Is hij dat niet, die en voor het huis, en voor de woningzorg, en voor de inboedelzorg, hij is het alles. En dan hier die voorspraken, maar straks dan gaat het in die hemelzalen, in die bruiloftzalen, gaan ze eeuwig naar binnen, ja. Ach, hier is het. Altijd maar ten dele. En door het geloof. Maar zij zegt, ik ben liefelijk getrouwd met die bruidegom. En nu ben ik in mezelf wel vuil en zwart. Maar ik ben liefelijk hoor. Maar dat is ze in hem. In hem alleen. Oh, wat een wonderlijk leven. Liefelijk. In de oefeningen van de heiligmaking. Waarin al haar gebrek vervuld mag vinden. En in Christus, wanneer ze zijn volmaakte heiligheid door het geloof mag eigenen. Oh ja, dan is het waar, ik ben zwart. Doch liefelijk vanwege de ootmoed in het gebruik maken van zijn goederen. Voor het tijdelijk leven gebruik maken van zijn goederen. En voor het geestelijk leven gebruik maken van zijn goederen. Zijn gerechtigheid, hun gerechtigheid. Zijn heiligheid, hun heiligheid. Oh ja, dan en ach. Ik zie de tijd er zo mee moet gaan eindigen. Het kan wel eens jammer zijn dat de tijd aangebroken is. Dat we amen moeten gaan zeggen. Maar straks in die bruiloftzalen zal de kerk nooit meer uitgaan. Dan moet de kerk des Heren nog een ogenblik geduld hebben. En dan mogen ze ingaan. Gaan ze eeuwig bruiloft vieren. Hier moeten we weer gaan eindigen. Hier moeten we weer dat huis des Heren uit. Maar ach, liefelijk. Vanwege die ootmoed en kleinheid, zeiden we. Een paar woorden hoor. De eeuwige dood verdient en het eeuwige leven verkrijgen. Ach, ziet, ontvangen wat ze voor eeuwig nodig hebben. Leven uit zijn goederen. En heeft hij dan genoeg, ach ja, die schuren van die meerdere Jozef, van die bruidegom, die zijn tot aan de nok toe vol en die blijven vol ook. Hoeveel de kerk daaruit gebruikt. En door het geloof eigen maar. Die raken nooit leeg. En nu is ze liefelijk. Door het gebruik maken en het leven uit zijn goederen. En als ze nu uit die rechtvaardigheid en uit die heiligheid van het bruidegom leven mag. Door de geloofsvereniging met hem. Dan is ze liefelijk. In het geloofsvertrouwen. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Alles van hem te verwachten. Liefelijk. In het benodigen van hem zoals een Maria aan zijn voeten zat. Ja. Om alles van hem te ontvangen. Liefelijk net als die Canaanese vrouw daar ligt ze. Ze niet bij hem weg te krijgen. Doch liefelijk in hem. Liefelijk als die zondares. Die daar zijn voeten nat maakt met haar tranen. En afdroog met de haren haar hoofd. Doch liefelijk. Ach, dochters van Jeruzalem. Ik in mezelf ben zo zwart. Maar, ach, ik ben liefelijk in mijn dierbare bruidegom. En in zijn gerechtigheid en in zijn heiligheid heb ik een bestaan voor God. In zijn gerechtigheid en heiligheid gaat de Heer zichzelf maar meer en meer uitlaten. O, ik ben liefelijk, de Heer zegt het zelf, geheel. Zijt gij schoon, mijn vriendin, mijn duivel, mijn volmaakte. En er is geen gebrek aan u. Ach, zie, daar heb je nu die twee zijden. Wie die bruid was in zichzelf, maar wie zij nu ook is, in haar bruidegom, in haar Christus. Daar heeft ze alles in. O, ziet, en dan dat wonder te mogen beleven. Wat waar zij hiervan getuigt, liefelijk. Alleen in de gelovige gebruik maken, maak ik dan ook van hem en van zijn goederen. En dan mag de kerk des Heren daaruit leven. Nu de Heere heilige het woord aan ons allerhart, jong en oud, klein en groot, kinderen in ons midden. Zo gelukkig kunnen jullie er nog worden. Want ook het kleinste kind kan bekeerd worden. Het kleinste kind kan een nieuw hart ontvangen. En bij die kerk behoren, bij die bruidskerk behoren. Om ook zulke heilgeheimen te leren. Om ook zo te leren leven dat zo wonder kinderen. En voor de Heere is er geen kind te klein hoor. Laat de kinderken tot mij komen. En dat staat in dat woord. En daarom nogmaals geen kind te klein. En daarom, kinderen, buig de jonge kinderknieën maar hoor. Vraag het maar, Heere, mag ik bij dat volk behoren? Krijg ik ook een nieuw hart? Want de Heere deelt nog uit. Het getal is nog niet vol. De bruiloftzalen die zijn nog niet vol. Dan moeten er nog toegebracht worden. Daarom, dan kun je niet te vroeg bekeerd wezen. Jongens, meisjes in ons midden. Oh, zie deze kostelijke gang die de kerk des Heren maken mag. Waar je vanmorgen wat van gehoord hebt. Misschien dat je zegt, ja, ik heb alles niet begrepen. Dat kan ik wel indenken. Maar ik hoop dat het zo mag zijn, jongens en meisjes. Dat zegt, Heren, ik heb wat gehoord. En begrijpen doe ik het niet. Maar zou u het willen geven? Ik heb gehoord dat er een gelukkig volk is. Ik heb gehoord dat er een volk is die een bruid mogen zijn. Ach, misschien zal er nu iemand in ons midden zijn. Ik heb ook gehoord dat er dochteren van Jeruzalem zijn. Als ik daar alvast maar eens bij mocht behoren. Als ik er daar alvast maar eens eentje van mocht zijn. Dat zou wel een eeuwig wonder wezen. Dat zou het ook nu dan. Vraag dan of de Heer je een dochter maakt. En als je een dochter mag zijn, dan zul je wel uit gaan zien of de Heere je ook een bruid maakt. Of die je ook trouwt. Of die je ook in zijn gemeenschap herstelt. We gaan maar eindigen hoor. Want ach, zie, er is zulke rijk veld in deze stof. We hebben gezegd, die bruidegom heeft een vader. En dat is waar, niet waar. En ach, dan is het ook zo dat hij zijn bruidskerk thuis zal brengen. Thuis zou brengen. Hij heeft die bruidegom van eeuwigheid van zijn vader gekregen. Hij heeft de vader zelf voor hem uitgezocht. Heeft hij gekregen op grond van zijn gerechtigheid. En daarom, dat wonder, hij brengt ze ook terug bij zijn vader. Want ik vaar op tot mijn God en tot uw God. Tot mijn vader en tot uw vader. Dat is ook uw vader, omdat je mijn bruid bent. Mijn beminde bent. Mijn gunstgenoten bent. Amen. Heer, het past ons uw grote naam ook moedig te herkennen. Zou u het woord willen achtervolgen, willen bekrachtigen, doe nog wonderen, Heere. Ach, zou gij ons bij dat volk willen scharen, jong en oud, klein en groot, als we het nog niet zijn, bekeer ons nog. Maar Heere, zouden we toegebracht zijn, schenk ons ook deze oefeningen. In deze weg, verzoen het ons in spreken en in luisteren. Ah, wat een tekorten, Heere, van onze zijde. Maar wil gij het achtervolgen? Tot de roem van uw naam die heerlijk is, breng ons vanmiddag ook weer in uw huis. En wil gij daar ook uw voetstap in het midden zetten om Jezus willen? Amen. De slotzang is op Psalm 68, het 7e vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar veder zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronk, zult gij door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Ja, we hebben gezien dat die dochteren van Jeruzalem, die kijken nogal eens naar die bruid, maar hier lezen we dus ook, door het goddelijk oog beloond. De Heere die kijkt ook naar zijn bruid toe. We zingen Psalm 68, het 7e vers. Doch vooraf maken we aan de gemeente bekend. 68, het 7e vers.
Thank you.
ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over en geven u vrede. Amen.